Ja, wij zijn. Nou, hartelijk welkom iedereen. Wat fijn dat er zoveel mensen zijn hier om met elkaar kerst te vieren. Jullie hebben een programmaboekje gekregen als het goed is. Er zitten wat losse blaadjes in, want er was iets misgegaan bij het printen. Dus ik zal proberen duidelijk aan te geven wat we wanneer gaan zingen. Het thema van deze kerstviering is aanbidding. Dat was het eerste wat de wijzen deden toen ze het huis vonden waar Jezus was. Ze vielen neer en aanbaden het. In deze kerstviering willen we dat ook doen. Het kind aanbidden dat voor ons gekomen is. Ook denken we samen na over aanbidding en hoe dat eruit zag voor de mensen die Jezus als baby ontmoetten. In het bijzonder Simeon en Anna. Maar ook voor ons. Dat doen we door naar 5 verschillende aspecten van aanbidding te kijken. Op het eerste losse inlegvel ziet u een mooie ster. En daar staan de 5 deelthema's op. Huldigen, mediteren, dankzeggen, dienen en toewijden. Tijdens de voorbereiding dachten we dat het mooi zou zijn om niet alleen te luisteren en met elkaar te zingen, maar ook om wat meer interactie te hebben. Dus tijdens de themamomentjes komt er bijvoorbeeld een vraag om even over na te denken of iets met elkaar te bespreken. En die post-it die gaan jullie ook nog gebruiken later in het programma. Dan wil ik nu graag de viering openen met gebed. Heere God in de hemel, we komen hier als gemeente bij elkaar om u te prijzen voor het grote wonder dat u gedaan heeft. Dat u de wereld een reddingsplan heeft gemaakt voor de wereld, dat u zelf mens geworden bent om ons zo te redden van de zonde en van onze eigen fouten. We danken u daarvoor en we willen u ook vragen of we dat steeds beter mogen begrijpen, of we dat ook persoonlijk mogen geloven, dat u ons wil verlossen. En we willen ook bidden om een zegen over deze viering, of een goede viering met elkaar mogen hebben. We willen ook bidden voor onze gemeente en ook voor ieder van ons persoonlijk. Wilt u geven dat we ook in tijden van onzekerheid en wat er ook allemaal in onze gemeente en ook in ons persoonlijk leven mag spelen, dat we toch op u mogen zien en uw licht mogen ervaren. Wilt u ons ook helpen om uw licht ook te verspreiden bij de mensen die we kennen in onze omgeving. Dat alles bidden we om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen. Komt verwonderd u hier mensen.
wil met jullie lezen Psalm 105, vers 1 tot 9. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar. Kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac.
Het eerste thema, huldigen of lofprijzen, dat is God eren om wie hij was, om wie hij is. Zoals de engelen deden toen Jezus was geboren. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. Het is ook hem prijzen om de grote en machtige daden die hij heeft gedaan. Dat is wat we in Psalm 105 lazen. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Ieder van jullie heeft vast zelf iets waar je in het bijzonder aan denkt als het gaat om wie God is, om de wonderen die hij doet. Of anders gezegd, als je aan de Heere God denkt, waar denk je dan speciaal aan? Wat vind je bijzonder aan hem? Denk er even over na en vertel degene naast wie je zit eens waarvoor je God zou willen prijzen of wat je zo bijzonder vindt aan hem. Even een paar minuutjes gesprek. Nou, ik hoop dat jullie zo met elkaar wat hebben kunnen delen over waar je God zou voor willen prijzen. Of misschien vond je het wel lastig om iets te bedenken of om de woorden aan te geven. Maar hoe langer je er ook over nadenkt, ook voor jezelf, hoe duidelijker het misschien wel wordt. En daarom gaan we nu zingen, lof aan de Heer, elk volk moet weten hoe groot hij is. En daarna zingen we meteen door met het volgende lied, Jubel het uit.
Ik wil met jullie lezen Lucas 2, vers 22 tot 35. En toen de dagen van de reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is, in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.
Aanbidden kan hardop als je samen praat over wie God is of samen een loflied zingt. Maar mediteren is er ook een onderdeel van. Mediteren is een moeilijk woord voor ergens over nadenken. En dan gaat het speciaal over nadenken over wat God heeft gedaan in jouw leven. Simeon loofde God omdat hij Gods genade in zijn leven zag. Hij had Gods zaligheid gezien. Meindert gaat zo een lied spelen en daarna gaan we ook het lied met tekst nog luisteren via de geluidsinstallatie. Dan ben ik de titel even kwijt. Met al die briefjes hier. nu laat u mij in vrede gaan. Dat is de tekst van de lofzang van Simeon. Maar denk tijdens het luisteren naar de muziek na over de vraag, hoe heb je God in jouw leven gezien?
lang nog tot uw vrede komt. Zo begon dat lied, dat luisterlied. Hoe lang nog tot het vrede komt. En dat is ook, ja, dat kan ook bij ons wel de gedachte zijn. Hoe lang nog? Maar Simeon mocht het zien. En ik lees ook de lofzang van Simeon met u. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Simeon verwachtte de belofte van God, hij verwachtte de vrede. En kinderen, in de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitsers ons land binnengevallen en onze koningin, koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van onze koning, koning Willem-Alexander, is toen naar Engeland gevlucht. En in Engeland heeft ze niet gerust, nee, ze had er geen rust en ze heeft er alles aan gedaan om de geallieerden te mobiliseren om Nederland weer te bevrijden. En vol verlangen heeft ze die jaren uitgezien naar het moment dat haar land en volk weer bevrijd was en ze weer terug kon keren naar haar eigen land. Dat beeld komt ook boven als ik de lofzang van Simeon lees. Simeon die op een bepaalde manier vol verwachting uitziet naar het moment dat het bevrijden zou komen voor zijn volk. En niet alleen voor zijn volk, maar voor de hele wereld. Het eerste gedeelte van die lofzang van Simeon die gaat over hemzelf. Nu laat u Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Nu hij dat kind in de armen heeft mogen nemen, het kind Jezus. Nu mag hij zijn hoofd neerleggen, zijn onrustig wachten. Wat een wachten geweest is, dat kon hij nu zijn hoofd neerleggen. Hij kon het nu zien, de vervulling van al die beloften waar ik mijn hele leven mee bezig geweest ben, die zijn in dit kind tot vervulling gekomen. Ja, hij mag het zien met zijn eigen ogen. En nu kan hij gerust in vrede zijn leven neerleggen in de handen van de Heere zijn God, omdat, en dat zo zegt hij dat, omdat onze ogen Gods zaligheid gezien hebben. En wat is nu die zaligheid die Simeon toen op dat moment zag? Is het nu dat hij zelf nu in rust en vrede kon ontslapen? Dat hij voor zichzelf het heil gevonden had? Zeker, dat speelt ongetwijfeld een rol mee. Als je dan zijn lofzang hoort, dan is het niet alleen de inhoud van zijn eigen zaligheid die hij mocht zien. Nee, hij ziet het veel breder. Het is de zaligheid die God bereid heeft voor de ogen van alle volken. Simeon mocht het zien. En ook Anna die erbij stond, de profetes. En ze zagen het. Hij heeft het heil bereid voor alle volken. Ze mochten het zien. En wat ziet Simeon dan op dat moment? Nou, hij is gewoon op die dag, net zoals hij vaker deed, op weg gegaan naar de tempel, midden op de dag. Op het tempelplein is de drukte van je welste. Allerlei mensen die daar rondlopen. De een om een offer te brengen, de ander om anderen te ontmoeten, een bijbelstudie te doen, andere dingen. En tussen al die mensen die er lopen, vallen die twee eenvoudige mensen, Jozef en Maria, met hun kindje van nog maar 6 weken oud, die vallen niet op. 2 tortelduiven heeft Jozef in zijn hand, het offer van de armsten. En ze gaan naar de tempel om dat te doen wat Mozes, ja wat de Heere hen voorgeschreven heeft om te doen. Niemand ziet ze. Ze vallen niet op. Ze vallen niet op tussen al die andere mensen en iedereen heeft het druk met zijn eigen bezigheden. Maar Simeon mag het zien. En die ziet zoveel meer dan zijn natuurlijke ogen zien. En ik had u graag een afbeelding van schilderij van Rembrandt willen laten zien. Maar om het nu mee te nemen, het hier in een boek te laten zien, dat ziet u toch niet goed. Dus ik probeer het ook met mijn met mijn woorden wat te schilderen. Want Rembrandt maakt er een afbeelding van het tafereel wat hij in zijn gedachten daar vanuit de Bijbel ziet op dat tempelplein. En dan schrijft hij in dat schilderij, beschrijft hij dat op een manier die eigenlijk niet eruit zou zien als wij een foto zou hebben of een filmpje van wat toen gemaakt zou zijn. Nee, Rembrandt maakt ook een afbeelding die veel meer laat zien dan wat er werkelijk gebeurde. Op de schilderij is het pikkendonker. De tempel is donker. Op de achtergrond van het gebeuren zie je de donkere pilaren van de tempel. Daarachter een trap in het donker waar een menigte van mensen op en neer klimmen in alle drukte. En op de voorgrond, half in het donker, ook een aantal zwart geklede mannen. En als je ze zo het eerste dan ziet, dan merkt je dat ze een wijze man. Maar midden op dat doek, het kind Jezus. In de armen van Simeon. En vanuit linksboven valt een lichtstraal precies op dat kind en op Simeon, die daar dat kind in zijn armen heeft. En Simeon is afgebeeld als een blinde man. Maar zijn hoofd opgeheven, kijkt hij met die nietziende ogen naar boven, naar God. Ogen die veel meer zien dan dat de natuurlijke ogen zien kan. En Rembrandt beeldt dit gedeelte zo uit. En die laat het zien en zegt, in die tempel toen waren heel veel mensen die met hun natuurlijke ogen goed konden kijken, maar ze zagen niet datgene wat Simeon zag. Ze waren dan in het donker op die trap van de tempel druk bezig op en neer klimmen met allerlei werkzaamheden, zelfs met heilige verrichtingen in de tempel. En vooraan die wijze mannen, die dat tafereel wat voor hun ogen afspeelt, Simeon met dat kind en Anna en Jozef en Maria. Maar toch in het donker blijven. Ze zien het, maar ze vallen in ieder geval niet in aanbidding neer voor dit kind. Terwijl toch heel duidelijk op dat schilderij die felle lichtstraal vanuit de hemel komt en Simeon en dat kind, en met name dat kind, hel verlicht. Die lichtstraal, het beeld van de Heilige Geest. Simeon zag in dat kind veel meer dan wat we met onze natuurlijke ogen konden zien. Simeon mocht het zien. En ook Anna die erbij stond. Anna zal later ook in heel Jeruzalem het gaan vertellen. Dit is dat kind waar we op gewacht hebben. Dit is de Messias, de beloofde, de lang verwachte redder die het volk zal verlossen. Verlangen wij op dezelfde manier ook naar de komst van de Heer Jezus. En dat bedoel ik niet zo direct de wederkomst van de Heer Jezus als hij een eind zou maken aan het onrecht en het geweld, aan de ziekte en de dood van deze wereld. Maar zien we er naar uit dat rijke evangelie van de verlossing, van het heil, van het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus, dat evangelie in deze wereld verspreid zou worden. Is het onze vreugde en aanbidding nu om deze zaligheid, dat wij in vrede kunnen ontslapen. Zien we daarnaar uit dat wij in vrede kunnen ontslapen? Of zien we nu uit naar Gods zaligheid? Dat we juist in die diepere verwondering dit kerstkind als onze eeuwige koning, onze armen mogen nemen, hem aanbidden. En dat we dan zeggen, Heer, dat we dan niet zeggen, Heer, ik heb mijn zaligheid in u gezien. Dat we dan juist dit kind in de armen mogen nemen en zeggen, Heer, nu mag ik uw zaligheid zien. Dat u het licht gegeven hebt om de heidenen te verlichten en uw volk te verheerlijken. Ja, is dat nu ten diepste onze aanbidding? In stille verwondering mogen zien dat Jezus mens geworden is. Hij is mens geworden. Om ons weer in het reine te brengen met God, zijn Vader, onze Schepper. Hij heeft een volkomen verzoening teweeggebracht. En is dat nu onze aanbidding, dat we nu net als Anna, Ja, ons hart vervuld is met het werk van de Heilige Geest. Ja, ons hart ook vervuld is met dat rijke wat je ziet in dat kind die in Jezus Christus naar de aarde gekomen is. Dat ons hart zo vol is, dat onze mond ervan overstroomt. Dat we niet kunnen nalaten om dat rijke evangelie ook in Jeruzalem, zoals Anna dat deed, te vertellen. Om het ook aan anderen mee te verdelen. Midden in die lichtkring. De schilderij van Rembrandt is Simeon volledig in het licht te zien samen met het kind Jezus. Ook Maria is volledig in het licht te zien. Maar net aan de buitenkant, wel binnen die lichtkring, staan nog twee andere mannen. Twee mannen die zich voorover buigen om te zien wat er daar in die armen van Simeon gebeurt en op de woorden van Simeon te letten. Ene man draagt een lelijke hoge hoed en leunt op een stok, zichtbaar een oudere man. En de andere man draagt een eenvoudige pet. Ze gaan gekleed in eenvoudige grijze gewaden. En dat waren waarschijnlijk in die tijd toen Rembrandt dat schilderde, de bedelaars. De ouderen die geen inkomen meer hadden en van de straat moesten leven. Die twee mannen die staan er ook. Nieuwsgierig om te zien wat daar gezegd wordt, wel binnen die lichtkring. Simeon en Anna, allebei afgebeeld met rijke kleding. Zij beelden diegenen uit die geroepen zijn om het evangelie ook uit te dragen in de wereld. En die twee eenvoudige mannen, zwervers, de uitschot van de wereld. Zij komen schuchter dichterbij, verlangend om te horen de verlossing die in dit kind verkondigd wordt. De aanbidding van die twee mensen, Simeon en Anna. En hun verlangen om dat evangelie ook te mogen delen, wat er van dit kind gezegd wordt. Om nu dat ook te delen met die twee mensen die heel verduidelijk niet in hun status passen, van lagere afkomst, tweevoudige mensen, bedelaars. Ze staan wel binnen die lichtkring. Ze mogen het zien, ze mogen het horen. Ja, ook zij mogen het ontvangen. Op het hele schilderij zijn de velen afgebeeld. Die dat alles wat er gebeurt wel zien of misschien niet eens zien omdat ze zo al voorbij lopen. Maar buiten die lichtkring zich in het donker voortbewegen. En Jozef en Maria ook beiden binnen die lichtkring door God geroepen. Om dat kind ter wereld te brengen, om het groot te brengen. Zodat de Heilige Geest in dit kind hem gereed kan maken voor het wonderlijke werk waar toen hij gezonden is. Zodat schilderij nu zo op ons net ziet laten inwerken. Die verschillende mensen binnen en buiten die lichtkring. Waar staat u in dat beeld? Mag u dat licht zien? Mag u die lichtkring staan en dat het uw hart vult, zodat u in aanbidding ook een loflied aan zult heffen over de geboorte van dat kind wat in deze wereld gekomen is. Staat u misschien verlangend aan de rand van die lichtkring, om steeds meer en meer van dat kind te leren, om te weten wie hij is en waarvoor hij gekomen is. Omdat u net zoals Simeon er eigenlijk naar uitziet, naar de vervulling van alle beloften in het Oude en het Nieuwe Testament. Of staan we buiten die lichtkring? Ik hoop het niet. Zijn we nu zoals gemeente samen er vanmorgen ook bij elkaar gekomen om dit kerstfeest te vieren? Om vanmorgen samen dat rijke kerstevangelie. Ja, om dit kind Jezus te aanbidden als onze koning. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Zijn naam is Jezus en dat gaan we nu ook zingen, dat lied. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. Hij is de redder die God aan de wereld geeft.
Leer me u danken daarvoor, zongen we. Als je nadenkt over wie God voor je is, wat hij gedaan heeft, dan is het ook goed om hem daarvoor te danken. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn. En je kunt ook dankbaar en verwonderd zijn als je hoort wat God in iemand anders leven doet. Jullie zien dat we hier een papier aan de muur hebben hangen. Je kan het waarschijnlijk niet zo goed lezen. Mariel heeft het gehandletterd. Er staat: van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. En hier staat nog: loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Nou, dat papier hangt daar niet zomaar. We willen graag een paar van die 10.000 redenen voor dankbaarheid verzamelen. En daarvoor komen we bij de post-its op jullie programma. Ik wil jullie vragen om iets waar je dankbaar voor bent op de post-it te schrijven. En dan aan het eind van de dienst van de viering het op het lege vel papier te plakken. Zo kunnen we met elkaar in elkaars vreugde delen, in elkaars dankbaarheid. Er liggen pennen verspreid, misschien niet helemaal op elke bank, maar dan moet jullie maar een beetje doorgeven en delen. Dus mag je nu iets opschrijven op de post-it. Schrijf nog even rustig door. We gaan zometeen zingen. Daar is uit 's werelds duistere wolken. En breng dank aan de eeuwige. Maar Meinert gaat nog even spelen, dus je kan nog even rustig schrijven.
Lucas 2, vers 36 tot 40. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerde ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem.
Anna diende God nacht en dag met vasten en bidden. Laat dat eens op je inwerken. Niet om jezelf schuldig te voelen als je minder doet dan dat. Want nou ja, bij mezelf kan ik wel zeggen dat dat zo is. Ik kan natuurlijk niet voor u spreken. Maar om je aan te moedigen. Om God te dienen op uw en jouw plek, in uw en jouw leven. We gaan straks zingen, laat ons dan in het duister heldere lichtjes zijn. Wij willen dat zij hier zijn, hier in Zeist of waar je dan ook woont. Er zijn ook mensen die ervoor naar een ander land gaan, zoals Renze en Catharina Koster, die namens het project Zout het Zout en Lichtje willen zijn in Centraal-Azië. In dit project wordt de liefde van God voor de mensheid praktisch gemaakt, doordat projectmedewerkers hun huis openstellen en gezamenlijke activiteiten doen met de buurtbewoners. Om hun werk te ondersteunen wordt er nu gecollecteerd. En mocht u geen geld bij zich hebben, dan kunt u ook een gift overmaken aan de diaconie onder vermelding van Zout het Zout. En we hadden een collectezak, ja. Kijk, en Jerby en Samuel gingen collecteren, begreep ik. En daarna zingen we Jezus zegt dat hij je van ons verwacht en de lofzang van Simeon.
voor alle duidelijkheid, ik ben niet mevrouw Sok. Mevrouw Sok is ook niet heel erg veranderd. Maar ze is ziek en heel erg schor. Ik weet niet of jullie wel eens geluisterd hebben naar een verhaal wat door iemand verteld werd die helemaal schor was. Dat is niet prettig. En het is vooral voor degene die schor is niet zo prettig. Dus ze vroeg mij of ik het verhaal wilde vertellen. En ik heb ja gezegd. De meeste jonge mensen zitten al heel erg vooraan. Hier op de voorste bank. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook nog jonge mensen die wat verder achteraan zitten. Als jullie het leuk vinden om vooraan te komen zitten, dan mag dat natuurlijk even. Maar ik vind het ook niet erg als je achteraan blijft zitten. Het verhaal is voor jong en oud. Het verhaal wat ik ga vertellen heet De Boodschappenjongen. Kom maar hoor. Kom er maar gezellig bij. Het verhaal heet De Boodschappenjongen en het is geschreven door mevrouw Helga Warmels. Oh, jullie komen niet helemaal vooraan zitten, maar wel een beetje. Nou, prima. Luister maar. Met een zucht klapt Hidde zijn laptop dicht. Jammer. Hij was nog zo lekker aan het gamen. 3 adressen heeft hij vandaag. Alleen meneer de Jong niet. Want die is een week naar zijn zoon in Duitsland. Valt op zich mee, 3 adressen. Als ze zich niet laat ophouden, kan hij over 1,5 uur weer lekker verder spelen. Op de overloop botst hij bijna tegen zijn zus op. Ze heeft blijkbaar net gedoucht. De handdoek als een tulband op haar hoofd. Zo, ga je weer oude mensen beroven? Vraagt ze. Wat een naar toontje heeft Lize toch de laatste tijd. Hidde steekt zijn tong uit. Hij sjokt de trap af, trekt zijn jas van de kapstok en vist zijn handschoenen uit zijn schooltas. Hij heeft eigenlijk helemaal geen zin. Maar ja, zijn klanten rekenen op hem. Hij kan ze toch moeilijk laten zitten. Hij heeft de klink van de garagedeur al in zijn hand. Ik ben weg, schreeuwt hij naar binnen. Zijn moeder komt er nog even bij. Zat Lize je weer te stangen? Trek jij je maar niks van aan, jongen. Je doet goed werk. Ik denk dat jij soms de enige bent met wie je klanten een dag een praatje maken. Hidde bromt een beetje. Alsof hij al die moeite doet om een beetje gezellig te doen met een stel oude mensen. Pas je wel een beetje op buiten? Volgens mij heeft het geijzeld vannacht. Het is flink koud in de garage. Hidde koppelt de kar aan zijn fiets en trekt zijn handschoenen aan. In de meeste huiskamers en ook in sommige voortuinen staat een kerstboom. Zijn klanten hebben allemaal zo'n neppert. Een echte kerstboom geeft veel te veel rommel, vinden ze. Al die naalden in het tapijt. En dat bukken. De eerste stop op zijn route is de Torbekkelaan. Voor mevrouw Vreeswijk hoeft hij meestal alleen maar naar de bakker en de visboer. Nu het winter is, doet hij soms voor haar ook de post op de bus. Hij loopt het tuinpad op en gaat bijna onderuit. Hij kan zich nog net vastgrijpen aan het hek naast het pad. Nadat hij heeft aangebeld, moet hij lang wachten. Maar Hidde weet dat hij geduld moet hebben met mevrouw Vreeswijk. Ze kan soms maar moeilijk uit haar stoel komen. Oh, je bent er? Gelukkig. Ik was bang dat je met die gladheid er was al gestrooid. Nou, gelukkig maar, zegt mevrouw Vreeswijk. Vallen is zo gebeurd. Voor je het weet heb je wat gebroken. Kom even binnen, wil je? Het is veel te koud om de deur open te laten. Hidde sluit de deur achter zich en blijft op de mat staan. Naast de rollator. Het ruikt een beetje muf in de gang. En waar had ik dat boodschappenlijstje nou neergelegd? Mompelt mevrouw Vreeswijk, terwijl ze naar de keuken schuifelt. Wacht, ik denk dat ik het al weet. Ze schuifelt even later weer de gang in met het lijstje. Oh ja, zou je ook nog een doos bonbons mee willen nemen? Bij de bakker vandaan. Ik krijg morgen visite. En dan is het wel zo aardig om iets lekkers bij de koffie te serveren, hè? Kun je lezen wat ik heb opgeschreven? Mijn handen bibberen zo erg de laatste tijd. Ik kan soms niet eens meer lezen wat ik zelf... Eén volkoren brood, bonbons en een lekker bekje, leest hij ervoor. Geen probleem. Wat ben je toch een lief joch. Met een glimlach drukt mevrouw Vreeswijk haar portemonnee in zijn handen. Doe maar het middelste doosje voor de bonbons. Dat is groot zat. En met een hoofdknik naar haar portemonnee zegt ze... Volgens mij zit er nog een briefje van 20 in. Pak je het er zelf even uit? Mevrouw Vreeswijk was zijn allereerste klant. Ze had hem opgebeld al één dag nadat hij in de supermarkt een briefje had opgehangen. Jongen van 11 biedt zich aan om uw boodschappen te doen. Hij was nog niet oud genoeg om folders te lopen zoals zijn zus. Maar als boodschappenjongen kon hij al wel geld verdienen, had hij bedacht. Hij spaarde voor een smartphone. Doe je voorzichtig met die gladheid, zegt mevrouw Vreeswijk vlak voordat ze de deur sluit. Doe ik. Dat zijn klantenkring uit ouderen bestond was best handig, had hij er snel ontdekt. Ouderen waren gul. Vaak stopten ze hem iets extra's toe, bovenop het afgesproken bedrag. Of ze gaven hem flessen mee, lege flessen, en dan kon hij het statiegeld houden. Zijn volgende klant op de route is mevrouw Brabers. Zij woont twee straten bij mevrouw Vreeswijk vandaan. Ze waren zelfs vriendinnen. Mevrouw Vreeswijk had hem bij mevrouw Brabers aanbevolen. Zo had hij er destijds al snel een tweede klant bij gekregen. Kijk, ik had de tas al voor je klaargezet onder de kapstok. Dat spul mag allemaal de glasbak in. Wel netjes op kleur, hè? En haal je dan ook nog even een bos bloemen voor me? Bij dat zaakje naast het station. Weet je welk zaakje ik bedoel? Doe maar iets met rozen. Zolang ze maar niet rood zijn. Mijn lieve man gaf me altijd rode rozen toen hij nog leefde. Meneer Babers was een jaar of 3 geleden overleden, wist Hidde. Dat had mevrouw Brabers hem verteld toen hij nog maar net bij haar kwam. Het ophalen van de lijstjes gaat altijd redelijk snel. Maar bij het afleveren van de boodschappen loopt hij meer risico. Terwijl hij de spullen voor hen opruimt, proberen zijn klanten regelmatig een praatje aan te knopen. Een praatje wat zomaar een uur kan duren als zij niet oppast. In het begin was zij er een paar keer ingetrapt. Maar daarna had hij maniertjes gevonden om zo snel mogelijk weer weg te komen. Het werkt het beste als je zegt dat je huiswerk hebt. Of dat je voor je moeder ook nog boodschappen moet doen. Maar je moet wel een beetje de smoesjes afwisselen om geloofwaardig over te blijven komen. Ook heel belangrijk... Nooit zeggen dat je iets wilt eten of drinken. Behalve als je het mee kunt nemen. Anders moet je blijven zitten tot het op is. Alleen bij meneer Luther Putti blijft hij nog wel eens hangen. Dat is zijn woensdagmiddagklant. Maar dat is iets heel anders. Want meneer Luther Putti leert hem ook schaken. Vandaag geen schaaklessen. En vooral niet ergens blijven hangen. Als de zaken zo bleven gaan als nu... kon hij over een maand of 2 eindelijk zijn telefoon kopen. Gaat het een beetje goed op school? Vraagt mevrouw Brabers. Hidde humt. Zit je nou al op de middelbare? Na de zomervakantie pas. We gaan eind januari open dagen bezoeken. Mijn ouders en ik. Spannend hoor. Hidde haalt zijn schouders op. Zo spannend is dat helemaal niet. Je hebt toch een oudere zus? Ga je niet automatisch naar dezelfde school als zij? Hidde trekt een vies gezicht. Liever niet. Mevrouw Braber schiet in de lach. Het komt vast goed met jou. Was je wel een beetje op buiten? Volgens mij is het spek glad. Komt goed. Er is al gestrooid. Nog 1 adres. En dan kan hij naar de stad. Voor mevrouw Schouten gaat hij meestal naar de streekmarkt en naar de bibliotheek. Hij koopt eieren of kaas en een paar appels... Hij levert boeken in en haalt nieuwe boeken op. Altijd veel boeken. Hidde noemt mevrouw Schouten voor de grap mevrouw Leesmonster. En daar moet ze zelf altijd om lachen. Op de Marga Compelaan is niet gestrooid. Hidde ziet het wegdek glimmen. Het laatste stukje loopt hij dan maar, met de fiets aan de hand. Hé, de gordijnen zijn gesloten. Hidde komt nu een maand of 7 bij mevrouw Schouten. En de gordijnen zijn op dit tijdstip nog nooit dicht geweest. Raar. Aan de knop van de voordeur hangt een boodschappentas. Dezelfde die mevrouw Schouten altijd meegeeft. Ook raar. Hidde belt aan. Er wordt niet opengedaan. Hidde belt nog een keer aan. Nog steeds niks. Hidde pakt de tas van de deurknop en ritst hem open. Bovenop een paar bibliotheekboeken ligt een grote envelop. Voor de boodschappenjongen staat erop geschreven. De envelop is niet dichtgeplakt. Hidde ziet ook een briefje. Hij pakt het en leest wat er staat. Mevrouw Schouten is woensdag overleden. Vervelend dat je het op deze manier ontdekt. Maar ik kon geen adres van je vinden. Zou jij haar boeken willen terugbrengen naar de bibliotheek? Misschien heeft ze aangevoeld dat ze niet veel tijd meer had. Want er stond een brief voor je klaar. De tas mag je houden. Er staat geen naam onder. Hidde loopt terug naar zijn fiets. Alsof iemand hem net een klap in zijn gezicht heeft gegeven. Zo voelt hij zich nu. Hij ritst de kap van de kar open en legt de tas van mevrouw Schouten naast die van mevrouw Brabers. Voorzichtig loopt hij naar de weg en stapt op. De brief van mevrouw Schouten zal hij wel lezen als hij weer thuis is. Het is veel te koud op straat om stil te blijven staan. Wat zou ze hem hebben geschreven? Vreemd. Tot nu toe waren er alleen maar klanten bijgekomen. Meestal doordat ze goede verhalen over hem hadden gehoord. Mond-tot-mond reclame is dat, had zijn vader gezegd. Betere reclame kon je niet krijgen. Zo raar is het anders niet, dat een van zijn klanten is overleden. Ze zijn tenslotte allemaal oud. Hij had er alleen nog nooit over nagedacht dat zoiets kon gebeuren. Hij voelt zich raar. Maar waarom? Zo goed kent hij mevrouw Schouten nou ook weer niet. Hidde maakt flink tempo. Zo blijft hij tenminste warm. Hij fietst de brug over, stopt om een auto voor te laten en steekt dan over. Misschien moet hij binnenkort maar eens een briefje ophangen in de supermarkt. Hij kan nog wel 1 of 2 extra klanten gebruiken. Zeker nu mevrouw Schouten is weggevallen. Anders kan hij voorlopig fluiten naar zijn telefoon. Denkt hij dat echt? Is hij zo gevoelloos? Mevrouw Schouten was altijd vriendelijk geweest. Zelfs toen hij een verkeerde soort kaas had gekocht. Sinds die ene zaterdag was hij het nooit meer vergeten. Mevrouw Schouten hield van komijnenkaas, niet van oude kaas. Verder weet hij niet veel over haar. Behalve dan dat ze veel las. En dan vooral streekromans. En dat ze pillen slikte voor haar hart, want dat had ze hem in het begin verteld. Zou ze soms gestorven zijn aan een hartaanval? Haar eerste achterkleinkind was vlak na de zomervakantie geboren. Trots had ze hem een foto laten zien. Hidde vond dat alle baby's op elkaar leken, maar mevrouw Schouten was het daar niet mee eens geweest. Dat is toch een heel mooie baby hoor. En ik kan het weten, want ik heb er zelf 5 gehad. Bijna had Hidde gevraagd of haar baby's dan lelijk waren geweest. Gelukkig had hij zijn woorden net op tijd weten in te slikken. Boven de winkelstraat hangt kerstversiering. Het begint een beetje te sneeuwen. Als Hidde de stoep op fietst, hoort hij vanuit de kar gerinkel. Stom. Helemaal vergeten langs de glasbak te rijden. Nou ja, dat moet hij op de terugweg dan maar doen. Nu eerst naar de bakken. En daarna naar de bibliotheek en de visboer. 10 minuten later staat Hidde voor de inleverautomaat. 1 voor 1 laat hij de boeken over de lopende band verdwijnen. Zou mevrouw Schouten ze nog gelezen hebben? Of was ze daar niet meer naartoe gekomen? Nadat de klep voor de 3de keer is dichtgegaan, staat hij alleen nog met de envelop in zijn handen. De brief van mevrouw Schouten. Wat zou erin staan? Hidde kijkt langs de informatiebalie. Aan de leestafel zit een man met een krant voor zich. Het zal nog wel even duren voor hij thuis is. Hij kan de envelop natuurlijk ook hier openmaken. Dan hoeft hij niet langer te wachten. Hidde loopt naar de leestafel. De man tegenover hem kijkt hem even aan, over zijn bril heen. Maar dan gaat hij weer verder met zijn krant. Met een trillende vinger vouwt Hidde de envelop open. Het handschrift van mevrouw Schouten is schuin en regelmatig. Zou ze vroeger op school zo hebben leren schrijven? Beste Hidde, dank je wel voor alles wat je voor me gedaan hebt. Ik keek elke week naar je uit Je was trouw en kwam altijd op tijd. Als jij de boodschappen opruimde in mijn keuken, was het of er een frisse wind door mijn week waaide. Je zei vaak wel wat aardigs of grappigs. In het begin hebben we een aantal leuke gesprekken gehad. Later werd dat minder, maar ik begreep dat wel, want je kreeg meer klanten en je wilde ook bij hen op tijd komen. Mijn boodschappentas is voor jou. Ik hoop dat je nog veel meer mensen zoals mij blij kunt maken met jouw boodschappendienst. Ik wens je alle goeds. Oh ja, kijk even in het voorvak als je dat nog niet hebt gedaan. Met vriendelijke groet, Ati Schouten. Gaat het? Vraagt de man tegenover hem. Hidde haalt zijn neus op en frommelt de brief terug in de envelop. Beetje verkouden. Hij pakt de tas en ritst voorzichtig, zonder geluid te maken, het voorvak open. Zit hij goed? Ziet hij dat goed? Een doosje met een smartphone? Nee, dat kan toch niet waar zijn? Dat is te gek. Met een ruk ritst hij het voorvak weer dicht. De man met de krant kijkt gestoord op, trekt zijn wenkbrauwen op. Ik moet weer verder, zegt Hidde. En waarom klinkt zijn stem ineens zo schor? Weer bij mevrouw Brabers. Och jongen, je zit helemaal onder de sneeuw. Alsjeblieft, uw bloemen en uw tas. Hidde probeert de sneeuw van zich af te schudden en stapt naar binnen. Ook op de terugweg heeft Hidde niet aan de glasbak gedacht. De flessen en potten van mevrouw Brabers liggen nu kriskras door elkaar in de fietskar. De tas van mevrouw Schouten houdt hij onder zijn arm. In plaats van aan de glasbak heeft hij aan mevrouw Schouten gedacht. En aan zichzelf. Waarom laten zijn klanten hem boodschappen doen? Voor die paar broden? Of voor dat bosje bloemen? Of laten ze hem komen zodat er tenminste nog iemand bij hem komt? Vindt u de bloemen mooi? Vraagt hij, terwijl hij zijn voeten veegt. Witte rozen en chrysanten, dat had de mevrouw in het winkeltje bij het station gezegd. Mooi? Wel nee, ik vind ze prachtig. Op het aanrecht staat al een vaas klaar. Zal ik de bloemen in het water zetten? Nou, als je dat zou willen doen. Hidde propt zijn handschoenen in zijn zakken en hangt zijn jas over de keukenstoel. Toen zijn moeder jarig was, hadden ze het samen gedaan. Dus ze weet hoe het moet. Poeder uit het zakje schudden, stelen schuin afsnijden en de vaas tot twee duimen onder de rand vullen met lauw water. Achter de kraan staat een snijplankje. In de bestekla vindt Hidde een aardappelschilmesje. Heb je het niet vreselijk koud? Wil mevrouw Brabers weten. Een beetje wel. Wil je anders een beker chocolademelk om een beetje op te warmen? De ogen van mevrouw Brabers glinsteren. Ze heeft twee kinderen, weet Hidde. Maar die wonen allebei ver weg. Ze ziet hen maar een paar keer per jaar. Zouden ze kerst komen vieren bij hun moeder? Chocolademelk? Heel graag. Maar niet te warm, want ik moet nog naar mevrouw Vreeswijk. Mevrouw Brabers schiet chocolademelk in een beker en zet de beker in de magnetron. Oh ja, mevrouw Vreeswijk, ik heb nog een kerstkaart voor haar staan. Zou jij die willen bezorgen? Tuurlijk. Mevrouw Brabers verzamelt de uiteinden van de stelen die her en der op het aanrecht liggen. Heb jij eigenlijk op school geleerd wat wij vieren met kerst? Hidde zet de vaas in de gootsteen en draait de kraan open. Dat hoef ik niet op school te leren hoor. Dat weet ik zo ook wel. Dat Jezus is geboren. Mevrouw Brabers knikt tevreden. Dat hij mens werd onder de mensen. Mens onder de mensen. Dat klinkt mooi. Meer mens worden. Dat klinkt ook mooi. Was hij vandaag meer mens geworden? En had mevrouw Schouten daarvoor moeten overlijden? Mevrouw Brabers haalt de chocolademelk uit de magnetron. Met de bloemen in de vaas loopt Hidde achter haar aan naar de huiskamer. Het volgende lied wat we gaan zingen staat voor een deel ook op het op de bijlage, op het losse inlegvel. Dat is namelijk de bijlage die bovenaan begint met wat gij mij hebt gegeven. Het lied Ik kniel aan uw kribben neer.
Het laatste onderdeel gaat over toewijding. Waar dienen meer iets is wat je doet, is toewijding. Dat heeft te maken met je motivatie. Ja, dat doet ik niet. Goed, nieuwe poging. Toewijding dus, het heeft te maken met je motivatie. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad, staat er in Johannes 4. De Heilige God is onze modderige levens binnengekomen, werd in armoede geboren en heeft ons leven gedeeld met al onze moeilijkheden, pijn en tekortkomingen. We vieren het feest van Jezus' geboorte, maar voorbij de kribbe is het kruis al te zien. Gelukkig mogen we ook uitzicht hebben op de troon van God, waar wij door Christus weer vrijmoedig mogen komen. Zullen we dan ons leven niet leiden in toewijding aan Hem? We gaan de viering nu eindigen. Roland zal met ons danken. En daarna staat er op de achterkant van het blad nog een lied. Eer zij God in onze dagen. Dat zingen we zometeen staande. Daarna is er hierachter in het zaaltje nog koffie met wat lekkers. Voor de kinderen is hier nog een cadeautje. Ook voor de kinderen die hier te gast zijn. En vergeet u vooral niet uw post-it op het papier te plakken zometeen.
Ja, zo zijn we weer aan het eind gekomen. Jammer, hè? Zo duurt een kerkdienst niet vaak te lang. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die dit mooie kerstfeest hebben mogelijk gemaakt. En dan denk ik natuurlijk eerst aan Femke, Marga en Menna, die het allemaal hebben bedacht en uitgewerkt. Heel mooi. En, oh ja, ik zit hier met deze in de hand natuurlijk, onze huiskunstenares. Ook hartelijk dank voor het schitterende tekening weer. En ja, en dan ook, we zijn nog stil van dat verhaal van wat Henry heeft gedeclameerd. Mooi. Ja, dat zijn de kerstgedachten in praktijk, zeg maar. Ja. Maar het was, ja, aanbidding stond in het middelpunt, hè. En dan mogen we ook aan het einde van deze dienst onze handen vouwen en de Heere danken die alle dank toekomt. Trouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u om uw grote naam te loven en te prijzen voor alles, Heere, wat u ons geeft en hebt gegeven, en dan met name in uw Zoon, die u naar de wereld hebt gezonden om voor de zonde van ons allemaal te betalen. Heere, zo'n groot wonder is niet in woorden uit te drukken, en wij krijgen dat ook niet klein. Maar Heere, wilt u die ware dankbaarheid nog in ons hart werken? Heere, dank dat we hier als gemeente samen mochten zijn en om het kerstfeest te vieren en ook de aanbidding die Simeon ons voorhield. Heere, geef die dankbaarheid ook in ons hart, dat wij met geestesogen u, de Heere, mogen zien en als het ware in ons hart mogen sluiten. Dank, Heere, voor al het goede. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ook in ons midden zijn als we nog gezellig samen mogen komen hier? Ga daarna met ons mee naar huis. En ja, gaat u met ons mee naar huis. Uit genade, Heere, in Jezus' naam. Amen.